Welkom bij de podcast van De Aandeelhouder. Vandaag hebben we te gast Mark Langeveld, een van de beste aandelenexperts in Nederland op het gebied van technologieaandelen. Nou, we gaan het hebben over heel veel technologieaandelen, onder andere Besi, ASM International, ASML natuurlijk, Prosus, Just Eat Takeaway, Nvidia en Intel komen langs. Wil je deze podcast terugkijken met beeld? Dat kan ook, want dat staat ook op YouTube. Ga dan gewoon even zoeken op deaandeelhouder.nl op YouTube. Dan vind je ons vanzelf. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dan krijg je vanzelf de laatste video's in je tijdslijn. En dan wens ik je veel plezier bij het luisteren. Goedemiddag, welkom allemaal bij de podcast van De Aandeelhouder. Met vandaag een speciale gast, Mark Langeveld. Mark, welkom. Leuk dat je er bent. Drie, vier maanden geleden was je hier ook en veel aandacht gekregen over technologieaandelen. Je bent een van de echte experts, aandelenexperts op technologiegebied in Nederland. En daar willen we graag gebruik van maken natuurlijk. We gaan je uithoren over je
uitdagende
kennis.
Tijden. Absoluut.
Ja. Er gebeurt veel. Wat doe je precies in het dagelijks leven?
Ik beheer een global technologiefund, het Exponential Technologies Fund, bij een Belgische vermogensbeheerder, fondsbeheerder, genaamd Econopolis. Wij beheren daar voor klanten een paar miljard en het technologiefonds is daar zo'n 150, 160 miljoen euro groot, na de correctie nog. Ja. Uitdagende tijden, zoals ik net al zei. Ik ben eigenlijk al mijn hele leven, sinds mijn 14e, met beleggen bezig, mm-hmm. waarvan sinds mijn 20e professioneel.
Ja, ook altijd een beetje in de technologiehoek of zat je vroeger ook in Shell en zo?
Voor 1995 zat ik ook naar de bredere markt te kijken. Okay. Maar vanaf 1995 bij Kempen, ja. Credit Suisse, bij Barclays. Altijd als technologieanalist, semiconductoranalist gewerkt. Dus de eerste die op ASML als Nederlandse broker een verhaal moest schrijven in 1995. Besi naar de beurs gebracht in 96, 97, als ik me goed kan herinneren. Dus ja, de lange historie als het gaat om technologie.
Al die tijd dat soort aandelen. Ja. Nou, die aandelen die komen straks allemaal aan bod. Hè. We gaan het hebben over ASML, Prosus, ASMI, Besi, Just Eat Takeaway. We moeten denk ik even bespreken. Intel, Nvidia, Agen misschien. Nou, het komt allemaal langs. Even kort wat huishoudelijke mededeling. Mensen die deze podcast nu zien en je bent nog niet geabonneerd op ons YouTube-kanaal, druk dan even op de rode knop rechtsonder. Dan krijg je vanzelf onze nieuwste video's in je tijdlijn. En mocht je aanmerkingen, opmerkingen of remarks hebben, zet dat rustig onder de video. We zijn er blij mee, we lezen mee en wie weet kunnen wij ons de voordeel meedoen. Maar voordat we gaan praten over al die technologieaandelen, even naar de brede markt. Want de daling van de tech-aandelen is min of meer ingezet door de stijgende rente. Dat is het verhaal, zeg maar. Ja. Als je nu kijkt naar de renteontwikkeling en wat met name de centrale banken doen, terwijl de beurzen dalen. Je zou zeggen, inflatie komt toch wel een klein beetje af, zo links en rechts. Hoe zie je die ontwikkelingen?
Dat is natuurlijk de $100,000 vraag. Ik verwacht eigenlijk met de economische vertraging die we natuurlijk nu links en rechts, zowel in Noord-Amerika als ik naar de huizenmarkt kijk, of in Europa als ik naar de winstwaarschuwingen kijk, mm-hmm. vanuit de retailsector of vanuit een Zalando op e-commerce, natuurlijk Akzo Nobel hebben we gehad. Denk ik dat we toch niet heel ver weg meer zijn bij het officiële benaming van een recessie. En zeker in Amerika.
Ook in Amerika een recessie, denk je? Ja,
eerste kwartaal in Amerika was min 1,6. Ja. Tweede kwartaal hangt er nu een beetje om rond de nul waar we zullen eindigen. Maar ja. Ik denk als je kijkt naar een aantal volumeontwikkelingen in cyclische sectoren. En de consument met name die toch binnen zijn huishoudbudget andere keuzes moet maken door de gestegen energieprijzen, gestegen het huishoudboekje wat bij de boodschappen natuurlijk steeds duurder wordt. Zie je dus dat bijvoorbeeld ook als je kijkt naar Netflix, mensen trappen als eerste dat soort, noem het maar even, nice to have abonnementen eruit. Ja. Dus denk ik wel dat we inderdaad eigenlijk al op een recessieniveau zitten. Wat dat gaat betekenen voor centrale banken, ik hoop dat daar op een gegeven moment de wijsheid boven komt drijven. En dat ze niet alleen maar op de inflatie zullen concentreren, maar ook op het beschermen van de economie. Want als ik kijk naar het inflatieplaatje, dan dalen er al heel veel prijzen. Ik zou huizenprijzen, kunstmest noemde je net ook al, geloof ik.
Voedsel.
Er zijn in ieder geval ook containerprijzen, scheepvaart, elektronica, semiconductors, de chips. Eigenlijk alle onderdelen dalen eigenlijk al. Mm-hmm. Maar toch zien we nog steeds elke maand een hoog inflatiecijfer. Ja. Dat komt met name door energie. Gas en olie. En dat heeft ook te maken met de oorlog in de Oekraïne. Waar we, doordat we zelf onze energiezekerheid hebben opgegeven, last van hebben.
Ja.
En de voedselprijzen toch wel op sommige vlakken. Waardoor de boodschappen gewoon duurder worden. Ja, en ik heb niet het idee dat dat kwartje verhoging nu de gas- of olieprijzen of de voedselprijzen, gezien de tekorten, ja, naar beneden gaan brengen. Dus wat je eigenlijk nu doet als centrale bank of als overheid, is in een economische vertraging de rente verhogen, waardoor de bedrijven die eigenlijk de aanbodkant moeten verbeteren, de aanbodkant moeten oppeppen, misschien minder geneigd zijn om nu het geld te lenen om aan de aanbodzijde te regelen en op te lossen. Want ja, die renteverhogingen, terwijl de supply side echt verstoord is, dat heeft eigenlijk niet zoveel zin. Alleen, ik denk dat dit soort centrale bankiers dat willen doen, omdat ze gewoon achteraf willen kunnen zeggen, ja, we hebben ons best gedaan.
Ja.
En zometeen, als die recessie er is, kunnen we dan een beetje ammunitie hebben om de rente te verlagen. Maar eigenlijk, ik heb niet zoveel vertrouwen in het kennisniveau van de centrale bankiers, als ik heel eerlijk ben.
Het bijzondere is, eerst hebben ze de inflatie een beetje, ja, laten we zeggen, weggelachen, weggehoond.
Ja.
En nu verschuilen ze zich achter die hoge inflatie om toch deze maatregelen te nemen. Je zei net even van die chip tekorten. Heb je inzicht of enig idee of dat, volgens mij zei afgelopen week de baas van Volkswagen dat het een beetje gemakkelijker werd met die chips. Of dat een beetje de goede kant op gaat?
Nou, voorlopig denk ik dat de vraag groter zal blijven zijn dan het aanbod.
Ja.
Dus dat is op zich, dan heb ik het misschien niet over de DRAM en de geheugenchip segment. Want daar zie je wel wat prijsdruk. Omdat daar de consumenten-PC's wat onder druk staan. Maar over het algemeen worden de bottlenecks wel wat kleiner. Dat was onder andere in Maleisië natuurlijk met overstromingen, waardoor je in de back-end, bij de packaging, in ieder geval in die hele keten een ontbrekende schakel had. China wordt natuurlijk geboycott op allerlei segmenten. Nu is weer neongas, wat bij het front-end proces wordt gebruikt. Door de Rusland-Oekraïne-oorlog misschien zometeen een probleem. Dus het is nog niet helemaal weg. Alleen het langzamerhand verdwijnen wel een aantal bottlenecks. Maar het is niet helemaal weg. En eigenlijk is dat positief, denk ik, voor zowel de equipmentbedrijven als sommige chipmakers. Omdat uiteindelijk door die ondercapaciteit, en die niet morgen is opgelost, de prijzen en de volumes gewoon goed zullen blijven naar de toekomst toe. En daardoor ook de gerapporteerde winsten relatief oké zullen blijven.
Ja.
Waarbij één uitzondering natuurlijk het consumentendeel van de semiconductormarkt. Daar zal misschien wel wat zwakte in komen. Alleen dat mag je niet zomaar extrapoleren naar, laat ik zeggen, de need-to-have applicaties.
Ja.
Dus je hebt nice-to-have applicaties en need-to-have applicaties.
En waar zit een iPhone?
Ja, ik denk dat dat toch wel bij de ergste tussenin zit. Ik denk dat van de ruim 1 miljard iPhones die wereldwijd verkocht zijn, zijn er zo'n 250 miljoen de afgelopen 3,5 jaar niet vervangen nog. Dus dat geeft wel, denk ik, de noodzaak. Tenminste, als ik naar mijn eigen iPhone kijk, na een jaar moet ik hem toch al 2 keer per dag beginnen met opladen.
Ja.
Begint toch wel de noodzaak te komen om weer te moeten upgraden.
Ja. Dus
met iPhone 14 die later dit jaar komt, denk ik wel dat door die gecreëerde situatie en ook de verbeteringen die er weer technologisch zullen zijn, en het feit dat 250 miljoen apparaten eigenlijk al verouderd zijn, denk ik wel dat Apple nog steeds in 2023 een mooie toekomst tegemoet gaat.
Oké, ja. Nu zagen we natuurlijk in die technologie sector dat in eerste instantie de grotere jongens nog goed bleven liggen, de Apples en de Amazons. Die hebben later in het jaar ook wel een beuk gekregen. Niet extreem natuurlijk, maar als je het vergelijkt met zeg maar de categorie tech-aandelen van Cathie Wood, hè, dan zit daar nog wel steeds een groot verschil tussen.
Ja.
Laten we eens kijken naar Apple bijvoorbeeld. Denk jij dat Apple deze storm gemakkelijk kan doorstaan?
Kijk, uiteindelijk op basis van waardering wel. En ook qua wijde moot die het bedrijf heeft. Hoge toch wel toetredingsbarrières, de services. Die denk ik misschien ook al inmiddels wel 1,000 miljard al waard zijn als je er een waarde op zou plakken.
Mm-hmm.
Kijk, een Apple heeft nu een marktkapitalisatie van om en nabij de 2200 miljard of zo.
Ja.
En ze hebben hun share buyback opgehoogd naar 100 miljard. Dat betekent in feite, als ze die volledig per jaar zouden uitkeren, dat je iets meer dan 4% naar je toe krijgt als aandeelhouder. Naast het kleine dividend wat Apple ook... Ja. Dus dat geeft mij dan een 4,5% rendement als aandeelhouder. Bij een toch zeer dominante speler. Die op basis van zijn outlook... denk ik toch ook zeer goed in staat moet zijn om te blijven groeien naar de toekomst toe. Door de digitale transformatie en zijn klantenkring die installed base zal worden vernieuwd. Het steeds groter wordende component aan services en abonnees die je bij allerlei diensten van Apple nodig hebt. Dus ja, als ik kijk naar een belegging die mij meer dan 4% rendement biedt in een nog steeds relatief renteloze wereld. Zeker in Europa. In Amerika wordt er misschien iets meer rente nu betaald, maar vind ik nog steeds 4% zeer aantrekkelijk. Ja. Dus het is voor mij geen reden om nu afscheid te nemen van Apple.
Oké. Als je dan kijkt naar de macro-omgeving, hè? Apple die laat zijn iPhone'tjes maken in China. Daar gaan nu stemmen op. Ik zag afgelopen week een video van een Amerikaanse defensie-expert. Die had het over China en Taiwan. Dat Chinezen misschien nu geneigd zijn omdat de Russen met deze oorlog min of meer wegkomen. Dat zij ook zo'n move richting Taiwan gaan maken. Nou, in Taiwan daar zit TSMC natuurlijk. Dat is denk de grootste chipfabrikant. Ja. Hoe zou zoiets, stel dat zou gebeuren, of dat het die dreiging eraan komt, zeg maar. Hoe zouden we dat moeten inschatten? Wat zou er dan met die markt gebeuren? Of met het marktaandeel van TSMC? Wat zouden afnemers gaan doen?
Ja, kijk, TSMC is gewoon de grootste chip subcontractor ter wereld. Ook leidend op het gebied van innovatie en technologie. Met de hele drive naar steeds kleinere, sterkere chips. We gaan van 5 naar 3 naar 2 nanometer. Zij nemen er absoluut de lead in als wat dat aan gaat. Spenderen op jaarbasis tussen de 40 en de 44 miljard dollar aan CapEx. Dus daar profiteren dan de ASMI's en ASML en de BESI's van. En natuurlijk is dat zorgwekkend dat China, want dat hebben ze natuurlijk altijd, of eigenlijk nooit onder stoel of banken gestoken, nee. Dat ze dat eigenlijk wel willen, die afvallige provincies zoals ze dat zelf noemen. Ja. Maar ze hebben denk ik ook wel gezien dat de sancties tegen Rusland, dat toch ook wel bijt. En dat je in je lange termijn plan, wat China natuurlijk heeft, China is bij uitstek 50 tot 100 jaren plan, misschien wel 20 jaar achteruit wordt gegooid door alle sancties en handelsbeperkingen die je opgeworpen krijgt. En TSMC zou niet de reden moeten zijn, mogen zijn voor China om die stap te wagen. Kijk, als ze andere redenen hebben, cultureel, daar kan ik niet kan inschatting van maken. Maar ik weet wel, als ze het zouden doen vanwege Taiwan Semiconductor. Taiwan Semiconductor heeft zeg maar in Taiwan in alle fabrieken heel veel personeel lopen van Applied Materials, van ASML, die de service lenen, die de spare parts business doen. En als je de analogie doortrekt, de sancties zullen onmiddellijk de westerse partijen verbieden om nog één stap te zetten en te helpen bij die fabrieken. Ja. En ik denk dat die fabrieken van TSMC, zeker de leading edge fabrieken, binnen 4 tot 5 weken tot een grinding halt, of hoe noem je dat, een stop zullen komen. Gewoon omdat de fabriek, of omdat de machines niet meer geserviced worden, geen spare parts meer krijgen. Dus dan heeft China 4 tot 5 weken kunnen genieten van het bezitten van de meest leading edge fabs in de wereld. Maar daarna houdt het op. Ja, dan staan die fabrieken stil.
Ik weet niet of het ze daarom gaat, maar het is natuurlijk wel een soort bijvangst. En maar goed, dat wordt voor China waarschijnlijk dan best een lastig verhaal. Omdat ook de sancties die men gaat invoeren, het Westen, die zullen hun veel harder raken dan bijvoorbeeld Rusland.
Ja.
Omdat wij ook een hele grote afnemer zijn van China.
Ja. En nogmaals, die fabrieken van TSMC, ik kan me voorstellen dat iedereen daar jaloers op is. Maar je kunt ze alleen maar succesvol runnen als je daar de hulp bij hebt van alle grote partijen op het gebied van wafer fab equipment. Ja. Ja, en dat zijn ook de partijen die binnen 2 dagen zullen moeten stoppen met het servicen van al die apparaten. Ja. Dus ja, wat heb je aan een miljardenfabriek die eigenlijk stilstaat en stof staat te happen. En ook binnen 3-4 maanden ook niet meer op te starten valt waarschijnlijk. Omdat de apparaten dan ook zodanig beschadigd zijn door stof en alles. Dat ik geloof niet dat... Ik denk dat China heeft wat dat betreft een veel langere, meerjarenplan, tientallen jaren plan. Ik kan me niet voorstellen, want als ze dit soort dingen zouden doen, dan gooien ze dat in feite in de weegschaal. Dat kan dan mislopen. Op het moment dat zij gewoon rustig economisch blijven groeien zoals ze doen, dan zullen ze binnen 10 tot 20 jaar toch wel die wereldheerschappij technologisch en economisch en ook militair dan. De economische macht is ook de militaire macht. Vanzelf een klein beetje naar zich toe krijgen. Dus ik vraag me af. En Chinezen heb ik altijd leren kennen als zeer doordachte, strategisch denkende een volk. Dus ik geloof niet dat ze om die reden dat ze Taiwan zullen binnenvallen. Nee. Het is ook vrij moeilijk, want er zit nog een stukje zee tussen. Ja. Dus ga dat maar eens doen. Het is niet dat je daar met tanks even binnen.
De Taiwanese zijn ook niet van die vechtersbaas in die zin. Dat ik weet niet of die een leger hebben. Zullen we een leger hebben, maar dat wordt natuurlijk wel een...
Er liggen wel wat vliegtuigschepen, denk ik, van de Amerikanen.
Dat zal misschien ook. Maar goed, het slechte nieuws is eigenlijk, als ik even advocaat van de duivel speel, dat als ze het dus doen, dan gaat die fabriek dicht. Die fabriek heb ik toch, maar dat is een enorm complex natuurlijk. Maar dan zijn we dat een tijdje kwijt.
Ja.
En dat betekent dat er echt heel veel tekort komt met chips.
Dan heeft de hele wereld een behoorlijk probleem, denk ik. Ja, want dat is ook niet productie die 1, 2, 3 elders weer opstart of opvangt. Want die fabrieken zullen misschien ook wel vol zitten in Europa en in Amerika. Het is overigens wel de reden dat Intel en ook Taiwan Semiconductor nieuwe fabrieken aan het opzetten zijn in Europa en ook in Amerika. En ook, we gaan het waarschijnlijk later ook nog over hebben, dat we dus een soort reshoring hebben. Vroeger hadden we offshoring, moesten we outsourcen naar het buitenland alles. En je ziet nu toch wel een omgekeerde tendens, dat alles moet weer nationaal gaan gebeuren. Want
MAGA, Make America Great Again, maar dat doet elk land nu.
Intel is natuurlijk, wordt helemaal klaargestoomd om die rol te gaan vullen in Amerika. Japan wil zijn eigen chipindustrie bevorderen, China wil natuurlijk zijn eigen chipindustrie, Europa. Korea doet het al, Taiwan doet het al. Europa heeft 50 miljard klaargezet om niet afhankelijk te worden van andere regio's. En dat is natuurlijk super inefficiënt. Als we allemaal nu de investeringen met vijf regio's dezelfde investeringen gaan doen, terwijl we dat handiger hadden kunnen oplossen. Ja. Maar dat is wel de consequentie van de huidige geopolitieke situatie. En het is tijdelijk wel heel fijn voor de ASML en de ASMI's en de BESI's van deze wereld.
Ja, moeten meer machines leveren.
Want die komende 3-4 jaar mogen ze overal die copy-paste bij wijze van spreken die machines leveren in nieuwe fabrieken. Dus ja, je hebt een soort perfect storm. Alle sterren staan op een lijntje. En de Capital Markets Days van dit soort bedrijven, die suggereren ook allemaal dat de digitale transformatie, de seculaire groei, dat die gewoon doorgaat. Dus dan is het inderdaad wel heel frappant dat ook die koersen vandaag, als ik kijk, 40% hier tot date lager staan.
Even over die Capital Markets Days, want inderdaad met name, als ik dan even kijk naar de hele grote jongens, TSMC, Samsung, hebben enorme budgetten klaarstaan, Intel ook, om te investeren. Ja. Dat is natuurlijk van een aantal maanden geleden dat allemaal bekendgemaakt is. Nou, daar gaan mensen mee rekenen. We zijn nu ietsje verder. We zien dat de economie verslechtert. Heb jij signalen gezien dat ze dat toch gaan bijstellen? Of wordt het gewoon full force doorgetrokken?
Ik heb geen signalen dat ze het gaan bijstellen. Want je praat inderdaad over afgerond 40 miljard TSMC, 40 miljard Samsung, 20, 25 miljard Intel. Maar Intel wil het gat dichten. Dus die zouden eigenlijk een premium ten opzichte van die 40 miljard van die anderen moeten betalen of investeren. Daar zit ook overigens grond en gebouwen bij. Dus het zijn niet allemaal ASML-systemen. Nee, maar dus het plaatje, de richting is duidelijk. Ze zijn met z'n drieën verwikkeld in een strijd, of hoe je het wil noemen, een technologiestrijd. Dus je kan wel zeggen van nou, ik doe even een jaartje niet mee. Maar het probleem is dat heel veel chipmakers dat in het verleden ook hebben gedaan. Van nou, wij doen even een jaartje niet mee, maar dan kom je ook niet meer terug in het spel, zeg maar. Dus dat is...
Canon en hoe heet die andere, met ASML.
Ja, nou, bijvoorbeeld. Maar je hebt ook in Taiwan diverse memory chipmakers, geheugen chipmakers gehad, kleinere. Ja, die konden gewoon niet meegaan in die enorme oplopende investeringsstrijd. En ja, die zijn allemaal nu afgehaakt. Japan als semiconductorland was vroeger natuurlijk een zeer dominant land. Ja, we horen bijna niks meer van de Hitachi's en de Panasonic's en noem ze allemaal maar op. En van de Canons inderdaad. Dus ik denk dat het, ik sluit niet uit dat die 40 miljard, dat 35 miljard of 36 miljard wordt. Maar de richting omhoog is duidelijk. En ze zitten niet alleen te kijken naar of de consument vertraagt. Want ze zitten ook naar elkaar als concurrenten te kijken van, als Pietje een nieuwe fabriek bouwt met nieuwe machines van ASML, dan wil ik dat ook. En vorige maand was ook een van de topbazen van Samsung in Nederland. Zeer zeldzaam. En die was ook bij ASML op bezoek. En dat ging niet om overnames volgens mij van Infineon of partijen. Dat ging puur om te verzekeren dat ze genoeg EUV-machines zullen krijgen.
Ja.
Want de capaciteit, ik denk dat we 40% ondercapaciteit nog steeds hebben. Dus dat de vraag op dit moment 40% groter is dan wat ASML kan leveren.
Ja. Ja, bedoel je naar machines van ASML of aan eindvraag, aan chips?
Nee, aan de machinevraag, zeg maar. Dus van allerlei chipmakers, die zouden wel 40% meer willen hebben van ASML, van ASMI. Maar het is er gewoon niet, de capaciteit. De capaciteit wordt nu verbeterd. Daar zullen we misschien later nog even op terugkomen. Het gaat ook omhoog. We hebben binnenkort ook weer een Capital Markets Day van ASML in het vierde kwartaal, waar ze daarop terug zullen komen. Maar iedereen probeert die tekorten op te lossen door capaciteit bij te bouwen of efficiënter om te gaan met de supply chain qua capaciteitsuitbreidingen. Om dat zo snel mogelijk op te lossen. Dus ja, stel je voor dat de consumentendeel wat terugkomt en we hebben nu nog maar 25 of 30% onder capaciteit. Dus meer vraag naar machine.
Ja. Nog steeds onder capaciteit.
Nog steeds zitten we dan in hetzelfde schuitje. Ja.
Ik wil graag even inzoomen op Intel. Intel, alle koersen zijn afgekomen, maar Intel, dat is wel een redelijk drama de laatste tijd. Ja. Hoe is hun positie ten opzichte van, je zegt van ze zijn met z'n drieën verwikkeld in een technologische strijd. Hoe staan die Amerikanen daar nu in? Want die willen heel veel fabrieken bouwen in Amerika, ook in Duitsland. Daar krijgen ze heel veel subsidie voor, heb ik begrepen. Ja. Is er voor hun, hebben zij de kans om überhaupt die achterstand in te lopen? Of zeg je van, ze zijn al te ver weg, te lang afgehaakt en...
Ze denken zelf van wel natuurlijk, dat ze dat makkelijk kunnen inlopen. En dat moet, denk ik, de nieuwe CEO, die moet dat ook brengen. Want Intel was natuurlijk altijd de belangrijkste CPU-maker, samen met AMD. Maar Intel was wel dominant op PC's en servers. Daar is een beetje de klad in gekomen. En ze zijn voorbijgestreefd op sommige vlakken door AMD, maar ook door Nvidia. Mm-hmm. Zeker in de datacenterwereld. Dus technologisch mag je ze nooit uitvlakken. Maar ze komen wel vanuit een achterstand nu. En ik heb het idee dat ze gedwongen een beetje door het politieke probleem dat Amerika niet afhankelijk wil zijn van Taiwan of Japan. Of ze zelf zo'n foundry-industrie willen hebben voor de Amerikaanse markt. De Amerikaanse chipmakers. Wordt Intel eigenlijk gedwongen om zijn kapitaal daarin te zetten. Om een soort TSMC te worden.
Ja.
Nou, ik denk dat dat een illusie is, dat ze dat binnen een paar jaar... TSMC staat natuurlijk ook niet stil. Die spendeert nog steeds twee keer zoveel als Intel als het gaat om technologie. Dus ze zullen het gat wel een stukje kunnen dichten. En ze zullen die rol geopolitiek voor Amerika wel kunnen vervullen. Maar of dat nou voor mij als belegger een interessanter aandeel maakt, als het eigenlijk daarvoor wordt ter zaakjes misbruikt.
Ja.
Dan denk ik van niet. Dan denk ik dat ik liever de winnaars op elk vlak spelen, dan kom je inderdaad uit bij ASML of Nvidia als het gaat om datacenters en gaming chips, of het gaat om TSMC als het gaat om foundries. Dan heb ik Intel niet 1, 2, 3 hoog op mijn lijstje staan. Nee. Het is wel goedkoper qua multiples.
Ja, het is erg goedkoop.
Dat is
met een lage KW, maar goed, als het
op
de langere termijn niet mee kan, dan is dat natuurlijk, de mensen hebben liever de winnaars, neem ik aan.
Ja, ze moeten zich eerst bewijzen voordat ze misschien een hogere rating kunnen krijgen. En dat zeker doordat er nu, zeker in het consumentenstuk, waar zij natuurlijk ook wel van afhankelijk zijn, een vertraging zal zijn de komende kwartalen, wordt het ze niet makkelijker gemaakt in deze periode.
Nee, oké. Je noemde net Nvidia. Nvidia is natuurlijk een van de grotere concurrenten op dat gebied. Maar Nvidia, ook bekend als dat hij met name veel grafische kaarten verkochten voor de crypto-industrie. Ja. Die ligt ook ietsje minder op dit moment, hè? Hebben zij daar heel veel last van?
Ja. Ik denk dat als je kijkt naar de groeicijfers van Nvidia, dan is het met name high-performance computing, dus datacenters, wat nog steeds stevig groeit. Gaming hebben ze een tijdje last gehad van vooral China, die probeerde om de jeugd wat minder te laten gamen. Ja. Nieuwe spelletjes tegen te houden die te gewelddadig waren. Dus die hele gaming, de nieuwe game approvals, die werden een tijdje stilgezet in China. Daar heeft natuurlijk links of rechtsom, want Nvidia is met name een PC-game markt, niet een device of mobile device chipmaker. Toch best wel last van gehad. Toen hebben ze het weten op te vangen door de datacenters en door automotive en door crypto. Maar ja, nu ligt crypto op zijn gat. Komt gaming terug, want China begint langzamerhand weer allerlei approvals te doen. En datacenters blijft eigenlijk sterk. Dus volgens mij heeft Nvidia ook inmiddels een daling van meer dan 50% voor zijn kiezen gehad. Dus dat is best wel fors eigenlijk voor een innovatief leider die de komende jaren waarschijnlijk... Maar goed, ze hebben daarvoor wel het sentiment in de cryptomarkt nu tegen.
Ja. Hoe belangrijk is dat, die cryptomarkt? Hoe kijk je daar überhaupt tegenaan? Is dat een iets wat wel weer terugkomt? Zit er ook een hoop speculatie in? Van mensen die gewoon 1000 euro erin hebben zitten, dus weg. En denk ik, zwa.
Ja. Maar Ik vind het moeilijk, want de cryptomarkt is niet homogeen. Je hebt daar natuurlijk Bitcoin als store of value. En dan heb je ook heel veel altcoins die meer op DeFi, op decentralized financed contracten zitten. De achterkant van het hele financiële systeem. En je hebt een hoop shitcoins. Die zitten er ook tussen tientallen of honderden die leuk zijn gemarket. Maar waar echt ik medelijden heb met alle houders ervan. Maar goed, op dit moment heeft iedereen er last van. Want er zijn ook links en rechts wat blow-ups van beleggingsfondsen die in crypto zitten. Die moeten liquideren nu op dit soort prijzen. Dus het gaat niet meer om de onderliggende waarde, als die er al is. Maar het gaat gewoon nu om, we moeten verkopen. En dat triggert eigenlijk ook weer de volgende die in de problemen komt. Cryptobeurzen. Het imago van crypto is ook niet altijd goed geweest. Maar ik ben niet in het kamp dat ik zeg van crypto zal nooit een kans maken. Ik denk wel dat we het moeilijk hebben nu. Ik beleg er voor Econopolis niet in. Dus ik beleg alleen in beursgenoteerde aandelen. Dus ik kom niet tegen crypto aan. Maar als ik kijk naar mijn persoonlijke mening, ik wil wel snappen wat er gebeurt in die cryptomarkt. Dus persoonlijk kijk ik er wat meer naar. En wil ik wel meteen in het water hebben. Om in ieder geval als klanten erom vragen. Dat ik in ieder geval weet wat er speelt. En ik vind het makkelijker om het te monitoren als ik een klein beetje meevoel. Maar dat is echt peanuts. Ja. Maar ik denk dat de spiraal naar beneden heftig is. Net als dat voor edelmetalen. Die hebben het dan relatief goed gedaan. Maar zijn ook wat lager. AX staat volgens mij min 16, min 17 voor het jaar. Mm-hmm. De S&P min 20, de Nasdaq min 30, semiconductors min 35, de Katie Woods van deze wereld min 60 of min 70, want die zitten met name in verlieslatende. Ja. En die gradaties die zitten natuurlijk over de hele linie. En in sommige crypto's is het min 80 of min 90%. Ik denk wel voor Nvidia dat het terug gaat komen op een gegeven moment, crypto mining, maar wanneer en de timing ervan. Ik denk dat pas als de centrale banken stoppen met het monetair beleid, of het verkleinen, het verkrappen van het monetair beleid, dat dan pas het moment is dat er misschien weer een herstel in crypto kan komen.
Oké, nou, we gaan zien. We houden het in de gaten natuurlijk, de Bitcoin en aanverwante artikelen. Laten we eens gaan kijken naar de Hollandse chipmachinemakers, ASMI, ASML en BESI. We hebben het veel over gehad. BESI, laat daar maar eens mee beginnen. Die had een beleggersdag 2 weken geleden. Outlook ietsje verhoogd. Ja. Weet je daar veel wijzer van? Hadden ze veel nieuws?
Nou, het bevestigde mijn optimistische gevoel. In de zin dat ze hadden de omzet al een keer verhoogd van 800 miljoen. De omzetverwachtingen, de doelstellingen van 800 miljoen naar 1 miljard. Nu ging het naar ruim 1 miljard plus. Ja. Ze gaven ook aan dat de bruto marges naar de lage 60, iets hoger in de lage 60 regionen komen te liggen. Dat ook de netto marges iets boven de 40 tot 45% indicatief, low 40s. Als ik het allemaal doorreken, en ik denk de grote kans hebben ze natuurlijk hybrid bonding. Een nieuwe techniek om die attach te doen, waar zij al marktleider zijn met een, denk ik, een 67% marktaandeel. Maar in hybrid bonding kunnen ze wel eens boven de 90 uitkomen. Dus qua dominantie vergelijkbaar met de ASML-lithografie. En dat hybrid bonding is nu nog klein. Hè. Ze maken misschien 20 systemen per maand of zo. Dat kan uiteindelijk uitgroeien naar een markt voor hun in 2025 van zo'n 500 miljoen omzet.
Okay.
Dus van de omzetdoelstelling van 1,25 miljard, 1,5 miljard, zal 1/3 tot 40% kan uit die hybrid bonding komen, waar ze heel dominant zijn. En waar ze ook een hogere bruto marge hebben van meer dan 70%.
Ja.
Op basis van dat verhaal denk ik dat, en als ik de getallen gewoon doorreken, als ik pak een beet 1,3, 1,4 miljard en ik hou even een vrije kaststroomgeneratie of netto winstmarge van 40 tot 42% aan, niet aan de bovenkant, maar gewoon een beetje in het midpoint, dan gaat BESI de komende jaren tussen de 1,5 en 2 miljard free cashflow, vrije kaststroom genereren. Als ze daarvan 1,5 miljard zullen uitkeren aan de aandeelhouders. Op een huidige market, want vandaag zijn we ook weer gedaald. Koers van 45, market cap 3,8 miljard. Ja. Praat je over dat ze 40% van de hele marktwaarde komende paar jaar kunnen gaan uitkeren aan de aandeelhouders via niet alleen een hoog dividend, maar ook via die share buybacks. Ja, en ik denk dan, we hebben 2 keer zo'n correctie van meer dan 50% in BESI gehad in de laatste 20 jaar. De laatste in 2018. En dat was wel elke keer het moment waarin je BESI had moeten hebben, omdat in de periode erna,
Ja.
Besi, als een van de weinigen, sterker uit zo'n crisis naar voren kwam als de concurrenten. En dat doen ze nu met het hybrid bonding, denk ik, weer. Alleen, ik weet niet of we nog eerst 43 of 42 gaan zien. Ik weet wel dat uiteindelijk, op basis van mijn eigen model, ik hanteer 20 keer piekwinst. Op basis van wat ik net voorrekende, zou je een winst per aandeel kunnen gaan zien van 7, 7,5 euro. Kom ik tot 140, 150 euro in Besi. Dus 200% upside zo'n beetje vanaf vandaag.
Hoe kan het dan toch dat in zo'n markt als deze, want ik bedoel, die beleggers daar ook, hè? Ik zat ook mee en dan zie je dat er toch best een goed verhaal eigenlijk. Maar de markt die weet dat totaal niet te waarderen. Is helemaal bezig met andere zaken, lijkt het wel.
Nou, dat komt denk ik, maar goed, ik weet niet hoe andere beleggers hun sommetjes maken. Maar ik heb wel het idee dat price discovery, dus het fundamenteel analyseren en ook het kijken waar de bodem van een koers ligt. Wat analisten vroeger natuurlijk altijd heel veel moesten doen. Zelf heel veel heb moeten doen. Dat is een beetje weg. En dat kwam door die ongebreidelde kwantitatieve verruiming van de afgelopen jaren. Ja. Sinds 2008. Waardoor met name liquiditeit of excess liquiditeit, leverage, de hefbomen die iedereen kon gebruiken bij het beleggen, de overhand hebben genomen. Nu zie je het omgekeerde. Hè, want overal staat iedereen op de rem. Dus je ziet de leverage in het systeem teruggaan. De liquiditeit, de M2, M3, de geldgroei op de grafiek loopt zwaar terug. Ja, en als beleggers met name daardoor gedreven worden en niet de moeite nemen om echt in een model hun huiswerk te doen en te kijken waar een koers de komende 3, 4, 5 jaar naartoe zou kunnen gaan, dan krijg je dit soort rare bewegingen. En nogmaals, ik zeg niet dat we absoluut nu op de ultra bodem zitten in Besi, dus dat iedereen nu schreeuwen naar zijn systeem moet om die aandelen te kopen. Ik denk alleen dat als je een 2, 3, 4 jaar horizon hebt en je kijkt naar de seculaire trends in semiconductors, je kijkt naar de trends in de packaging, in de die-attach, de backend van de semiconductor equipment markt, je kijkt naar de marktaandelen van Besi, je kijkt naar de hybrid bonding opportunity, want ze TSMC die dan voor Nvidia hybrid bonding gebruikt. We hebben AMD als launching customer in Amerika. Intel komt erover. Koreaanse interesse, dus dat zal Samsung en Hynix zijn. Mm-hmm. Iedereen wil dat hybrid bonding gaan doen. Ja, en daar zijn ze wel, denk ik, het meest vooruitgestrevend. Ze hebben de hoogste marges, het hoogste marktaandeel.
Hebben zij dat ontwikkeld ook, dat procedé of die machine?
Nou, er zijn heel veel basistechnologietjes die je natuurlijk bij overnames hebt meegekregen. Besi heeft natuurlijk ook overnames in het verleden gedaan. En je hebt zeg maar die-to-wafer, je hebt wafer-to-wafer en je hebt collective die-to-wafer. En met name, het een is voor high-end logic, dus voor de TSMC's van deze wereld. Mm-hmm. Wafer-to-wafer is met name voor NAND flash memory chips. En in collective zie je wel duidelijk dat er ook een behoorlijke throughput-verbetering, productiviteitsverbetering komt, mits de verschillen in de chips. Dat is niet hoog-laag, dat je zeg maar wel een soort uniformiteit in de chips hebt die je wilt attachen. Besi is daar wel heel sterk in. En ik denk dat ze hebben bewezen in de die-attach markt, waar ze dus ook al de grootste zijn, dat ze het heel succesvol kunnen uitbouwen. Dus met en dit zijn natuurlijk de topklanten, TSMC, Samsung potentieel, Intel, AMD. Als je die natuurlijk aan je kar kan binden, en ze hebben natuurlijk een samenwerking met Applied Materials, waar ze ook nu bij een klant in Amerika in een soort hun IP in één tool hebben samengebracht, of in ieder geval in een samenwerking hebben gebracht. Het geeft wel heel veel fantasie, moet ik zeggen, in het aandeel. Het non-hybrid bonding gedeelte van Besi, dat kan best onder druk staan. Dat zegt Blikman ook altijd bij de conference calls. De outlook, die was dan wat teleurstellend, vonden beleggers. Dat is met name het wat cyclischere, niet-hybrid bonding stuk. Maar ik denk dat dat de komende 2, 3 jaar meer dan overvleugeld gaat worden door het hybrid bonding stuk.
Dus mensen onderschatten eigenlijk dat hele hybrid bonding.
Mensen hebben daar een soort wait-and-see approach. Ja. En ik denk dat die excess liquiditeit en je ziet ook het margin debt ontwikkeling. Ik denk dat dat een factor is waardoor, we komen zo nog op ASML en ASMI, maar sommige aandelen echt staan waar ze niet horen te staan.
Ja, oké. Goed. Dan je zegt het al, ASML en ASMI. ASML komt binnenkort, ik dacht, is het in het vierde kwartaal met een beleggersdag in november?
Ja, vierde kwartaal.
Daar horen we ook weinig van eigenlijk de laatste tijd. Tenminste, het bedrijf zelf, alles gaat waarschijnlijk, wat ik hoor uit regio Eindhoven, is dat ze enorm aan het uitbreiden zijn. Heel veel mensen zoeken. Wat zijn je ideeën daarover?
Nou ja, die 40% ondercapaciteit, die willen ze ook oplossen voor de Samsungs en TSMC's van deze wereld en Intel. Met name op EUV. En dus de capaciteit, als het gaat om het aantal tools wat ze in Veldhoven kunnen produceren, willen ze omhoog brengen van in de deep UV. Dus dat is, met alle respect, dat is oudere technologie. Maar ik kan het niet in elkaar draaien hoor. Dus het is met alle respect oudere technologie. Immersion. Daar willen ze het aantal tools op jaarbasis van 375 naar 600 ophogen. In de low NA EUV. Dat is de huidige EUV generatie. Machientjes van iets meer dan 200 miljoen euro. Die willen ze ophogen van 70 naar 90 per jaar qua systemen. En de high NA EUV, dat is het apparaatje wat denk ik richting de 300 miljoen uiteindelijk gaat kosten in 2025. Mm-hmm. Daar willen ze er 20 van kunnen produceren. Dus je ziet wel dat ASML alles doet. En het goede nieuws is, omdat ASML heel veel assembleert. Hè. Ze gebruiken de metrologie en de fine mechanics van andere partijen. Ja. Ze gebruiken de lenzen van Zeiss. Ze gebruiken HP. Nou, je noemt het allemaal. De lasers komen van andere partijen. Alhoewel, ze hebben natuurlijk Cymer gekocht, waardoor ze wel wat meer, denk ik. Maar de klant kan kiezen in principe voor een andere laser supplier. Zal niet veel gebeuren, maar het kan. Waardoor ook die capex verhoging, die investeringsverhoging, ook gedeeld kan worden met de supply chain. Dus de supply chain moet dat ook doen. Ja.
Dat is natuurlijk wel moeilijk, hè, want die moeten allemaal mee kunnen in het tempo waarin zij willen ophogen.
Ja, nou, en ik denk dat ze daar hele duidelijke afspraken over maken. En dat gaan ze dus in het vierde kwartaal gaan ze daar meer duidelijkheid over geven. Ja. Maar ik denk als dit tot stappen, als je dit door gaat tellen en als ik er vanuit ga. Kijk, ik weet niet of volgende maand er een hoe de recessie is en hoe de. Nee. Maar ik kan wel inschatten dat we over 3-4 jaar met de doorgaande seculaire groei op digitale transformatie. Dat ASML in 2025 wel. Een bepaald aantal systemen zal leveren. Als we het allemaal doortellen, we hebben nu een consensus, denk ik, voordat ze de Capital Markets Day deden, voor het kwartaalrapportage, lag de consensus op een omzet van 27, 28 miljard voor 2025. En ik zie nu al analistenschattingen van tussen de 35 en 38 miljard euro omzet.
Behoorlijk hoog.
Bruto marges was 55% guidance. Ik zie nu analisten doorkomen. Ik neem aan dat ze de contact met het bedrijf over hebben gehad van 57, 58%. Ja. En als ik het doortel, stel je voor, ik ga niet op die 38 miljard, ik ga gewoon op 35 miljard zitten. En ik weet dat ASML netto en qua vrije kaststroom 40, 41, 42% zou kunnen verdienen. Dan gaan ze gewoon een vrije kaststroom genereren van zo'n 14 miljard in 2025. Ze hebben geen cash nodig, ze hebben excess cash. Ja. Ze hebben een commitment om al die excess cash uit te keren. Ze hoeven geen overnames te doen in lithografie.
Ja. Ik heb meer aandelen inkopen waarschijnlijk.
Dus je kan. Van die 14 miljard zou je 10 of 12 miljard kunnen gebruiken voor dividend en buybacks. Nou, ze hebben afgelopen jaar iets van kleine 10 miljard gedaan. Zeg dat ze 10 miljard doen. Op de huidige marktcapitalisatie vandaag 200 miljard. Is dat dus 5% die ze jaarlijks naar je toe kunnen doen komen. Zouden ze 12 miljard doen, dan ga je al richting 6%. Ja. Ja, en ik vind van een quasi-monopolist die zo sterk is gepositioneerd. Als ik 5-6% kan krijgen in een renteloos Europa, wat vooral heel veel chaos op dit moment kent. Terwijl ASML vind ik een rots in de branding. Ja. Mag Nederland apetrots op zijn dat we dat binnen onze landsgrenzen nog hebben. Als je ziet wat er allemaal aan industrie verloren is gegaan de afgelopen 30 jaar. Dan ben ik koper.
Begrijp ik helemaal. Iets wat eigenlijk nog goedkoper is op dit moment in termen van KW is ASM International. Minder misschien monopolist, maar ook een sterk bedrijf met een bepaalde niches waar ze in zitten. Ja. Hetzelfde verhaal als ASML of zeg je van?
Nou, er zijn drie grote trends in semiconductorland. Dat is natuurlijk EUV. Dat is gate all around als architectuur voor chips. En het is hybrid bonding. Dus hybrid bonding, dat is basic.
Ja.
En moet ze EUV, dat is natuurlijk grotendeels ASM lithografie en een klein beetje KLA Tencor. Ja. Die de process control eromheen doet. Op zich, atomic layer, CVD of ALD, wat ASMI helpt. En sterk positioneert ook. Wordt niet als een van die top 3 genoemd, maar vind ik wel een hele dichtbij zijn de vierde, zeg maar, trend. Want in de miniaturisatie en Moore's Law, waarbij we van 5 naar 3 naar 2 nanometer gaan, is atomic layer deposition wel een hele belangrijke tool ook. Dus ik denk wel dat ASMI in dezelfde klantengroep levert, dezelfde eindvraagsituatie heeft van die reshoring, waarbij al die regio's hun eigen nieuwe fabrieken willen hebben. En zeer succesvol is. Dus die ook waarschijnlijk met copy-paste heel veel nieuwe systemen kan blijven leveren. Het klopt wat jij zegt, het is goedkoper qua multiples. Ik vind ook wel dat dat enigszins terecht is, want ze hebben natuurlijk nog steeds die rare situatie dat je, een front-end speler, waar atomic layer deposition heel belangrijk in is, maar ze hebben natuurlijk ook nog epitaxy en nog wat andere technologieën die wat minder aansprekend of kleinere segmenten zijn. Ze hebben natuurlijk nog steeds een belang in ASM Pacific, de backend van wat een bepaalde waarde vertegenwoordigt, en ze hebben natuurlijk cash.
Denk je dan dat ze dat weg gaan doen of niet? Of ja, willen ze dat beslissen in de hand houden om dat toch mee te kunnen kijken op een of andere manier?
Ik weet niet of er strategisch een belangrijke reden voor is om het... Het is wel leuk dat je dat zegt, want als ik dus een sum of the parts bij ASMI zou doen, dan moet ik een waarde plakken op die frontend.
Ja.
Een waarde plakken op de marktwaarde in ASM Pacific, dat belang, en op de cash.
Mm-hmm.
Nou, dan kom ik wel tot een veel hogere koers dan vandaag. We staan vandaag op 250 of zo, denk ik. Zoiets.
Ja, lager nog 230.
Ja. Ik zie niet zeg maar de 100% upside die ik misschien in ASML zie en de 200% upside die ik in Besi zie, maar ik zie wel hoge upside in ASMI. Omdat ze minder dominant inderdaad zijn qua marktaandeel. Kijk, ASML heeft 90% in lithografie.
Ja.
Zeker in EUV zoals meer. Besi heeft 90% in hybrid bonding. Ik denk dat ASMI en Atomic Layer CVD ergens tussen de 40% en 50% dus is minder dominant dan de andere twee.
Want dominantie is natuurlijk wel heel, heel belangrijk, omdat het echt om iets technologisch gaat. En als jij daar de enige bent, dan... Ja,
ja, je ziet het ook in de bruto marges terug.
Prijszettingskracht.
De hoogste bruto marges wereldwijd worden door KLA Tencor gemaakt. Besi maakt ook met 60% plus hele hoge marges. ASML zit een beetje low 50s, mid 50s. Gaat, als het goed is, als de analisten gelijk hebben, naar de high 50s. Maar ASMI komt daar nog niet in de buurt. Dus dat is toch een teken van je marktaandeel, power die je hebt.
Nog minder sterk.
Dus goed verhandelsheid, prachtig bedrijf ook. En ook uiteindelijk de moeder ooit geweest van zowel BC als ASML. Hè? Want dat is allemaal in de jaren 80. Ja, in de tijd Arthur Del Prado die het allemaal heeft opgericht. Maar op dit moment minder dominant dan die andere twee.
Oké. Okay. Nou, prima. De chipbedrijven. Dan we moeten door, want de tijd die dringt. Mark, ik wil het ook graag hebben over de maaltijdbezorger. Laten we het anders zeggen. Proces eerst. Hè?
Ja.
Ja, Proces Just Eat Takeaway. Maar met name Proces. Die pakte alle aandacht afgelopen week. Fors gestegen van rond de 53 naar nu dik boven de 60.
Ja.
Gaan we doen aan de onderwaardering. Aandelen Tencent verkopen en daarmee eigen aandelen inkopen. Nespers en Proces. Zeggen Nespers nog harder omhoog gaan deze week. Dat hele verhaal rond die... We weten allemaal dat Proces eigenlijk Tencent is. Maar goed, ze zitten ook in de maaltijdbezorging. Daar zit ook heel veel fantasie, ideeën, zeg maar. In combinatie met Just Eat Takeaway en iFood. We zagen tegelijkertijd Just Eat Takeaway deze week hard omlaag gaan. Omdat er iemand in Amerika wat dom zei, denk ik. Hè?
Ja.
De baas van Grubhub. Die zei van, nou ja, wat Jitsen betrof, lag zijn voorkeur toch echt wel bij het vinden van een partner. Die twee, als ik dat combineer, daar zit wel wat fantasie in, denk ik, of niet?
Ja, ik denk dat ze zijn ook samen ook in Brazilië actief, in iFood. Proces heeft 2/3 en Just Eat heeft 1/3 door de overname ooit van Just Eat. In Engeland, die overname. Het gekke is, een jaar geleden of 2 jaar geleden werd geopperd dat wel eens 3 miljard zou kunnen opbrengen. Dat minderheidsbelang, als ze dat zouden verkopen aan Proces.
Ja.
En vandaag, als ik naar de market cap van Just Eat Takeaway kijk, dan is dat nog maar 3 miljard euro.
Heb je veel bedrijf.
Dus iets klopt er dan niet, denk ik. Of de waarde van iFood werd veel te hoog ingeschat. Of de waarde vandaag de dag van Just Eat Takeaway is...
Het is een half jaar geleden, hè? Verschrikkelijk. Niet langer. Dat is echt...
Ja, het is verschrikkelijk. Het is zo slecht qua performance. En ook, denk ik ook... Ja, ook heel veel fouten gemaakt bestuurlijk.
Ja.
Strategisch. Dat het eigenlijk een soort speelbal is geworden van de hedge funds en de gokkende community. Waarbij, als aandeelhouder die dan zeg maar gewoon keurig zit te wachten op de strategie en de uitrol van de strategie. Die komt maar niet. En elke dag dat je kijkt, staat er weer een lagere koers. En ik moet eerlijk zeggen, ik dacht op 40 euro van nu hebben we echt de bodem wel gezien.
Mm-hmm.
En toen was er ook niet veel voor nodig. Er was ook die verhalen van, nou, iFood wordt verkocht voor 3 miljard. Ja. We kunnen misschien de verliezen in Australasië kunnen we misschien stelpen. We gaan de opbrengst gebruiken om aandelen in te kopen. We gaan met winstgevende operaties in Engeland, Nederland en Duitsland. Prachtig verhaal om de koers keer 2 te zien gaan op vanaf 40 euro. Maar niks van dat al. We hebben heel veel balletjes in de lucht gezien, ballonnetjes. Maar inmiddels staan we 15 euro, of misschien vandaag zelfs alweer lager. Want strategisch, dan wordt er weer iets verkocht. Dan is het weer, nu de baas van Grubhub in Amerika, die in de Wall Street Journal zegt, nee, verkopen we. De prioriteit is dat we een partner zoeken. Terwijl de laatste berichtgevingen, beleggers toch de hoop hadden gekregen dat ze een deal zouden gaan sluiten met Grubhub. Ja. Om de verkoop van Grubhub. Ja. En ze hebben het een jaar geleden gekocht voor 7, 8 miljard. En de prijs die werd gesuggereerd nu, voor private equity, samen met de oud-oprichter van, wat is die, Maloney?
Maloney.
Was 1 miljard. Ja. Dus dat is natuurlijk al 85% verlies. Maar goed, dat heeft zo'n beetje de hele sector al voor zijn kiezen gehad. Just Eat Takeaway zeker.
En Berenberg zeg is, als ik even in ontbreken, Berenberg zeg is dat het minder dan 1 miljard wordt. Die had het over 800 miljoen of zo. Maar die moeten misschien ook niet helemaal serieus nemen, maar toch.
Ja, en kijk, de fantasie zit hem. Ik denk als jij en ik dat bedrijf zouden mogen overnemen van Jitsen en Dag, dat we misschien hele andere beslissingen zouden nemen. Ja,
maar wat zouden we doen, Mark? Stel, wij zitten op de stoel van Jitsen. Jitsen eraf, jij erop. Ja. Wat doen we?
Ik denk dat het is makkelijk praten voor mij als buitenstaander. Maar ik denk wel dat er op communicatie heel wat dat het heel wat beter had gekund. Laat ik het netjes diplomatiek zeggen. Ja. Want de beleggers die houden niet van chaos en links beloven en rechts uitvoeren, zeg maar. Maar als jij en ik voor 1 dag of voor een tijdje dat zouden mogen doen, dan denk ik dat wij wat belangen zouden opschonen qua exit. Mm-hmm. En misschien is een prijs van 800 miljoen van Grubhub. Dat doet ontzettend veel pijn als je het vorig jaar hebt gekocht.
Maar dat is natuurlijk een enorme klap. Het is een enorm gezichtsverlies voor iemand. Hè? Want hij heeft het gekocht 1 jaar geleden voor 7 miljard. Ja. En als hij dan voor 1 miljard wegdoet, dan dat komt uitgemeten in de krant straks. Ja. En dan is hij de slemiel van Nederland.
Nou, dat is hij op dit moment natuurlijk ook al met de koersperformance. Ja. Van, we zijn boven de 100 geweest en we staan van onder de 15. En we hebben natuurlijk ook nog het is het menulog in Australië, Nieuw-Zeeland, wat eventueel verkocht zou worden. iFood zou verkocht kunnen worden. Je kan, zeg maar, in plaats van dat je monopolie wil spelen op de hele wereldkaart, kun je ook zeggen van ik verkoop her en der wat belangen, waardoor ik misschien wel opgeteld 2, 3 miljard ophaal. Zo'n beetje de hele market cap. En ik ga dan verder met buybacks op deze niveaus, want mijn koers staat te laag. En ik ga Engeland, Duitsland, Nederland goed verder uit venten. Want daar zit zeker een bepaalde waarde in voor een partij of voor hunzelf qua cashflow. Je bent dan ook, als je de verliezen kwijt bent, ben je ook EBITDA positief. Of dat komt sneller. Dan denk ik dat je een beetje zoals Prosus nu gedaan heeft. Die heeft gewoon nu een ander plan op tafel gelegd, waarbij in ieder geval beleggers opeens zien van oké, als ze dit gaan doen met buybacks die open-ended zijn, dan komt er gewoon een hoger niveau, een hogere koers tot stand. Dan wil ik niet short zitten, dan wil ik een andere waarde plakken op de operaties van dit bedrijf. En ik vind het tot nu toe elke maand een gemiste kans dat we niks horen, niks zien van Just Eat. Anders dan slecht nieuws.
Maar nu willen ze misschien allerlei onderdelen verkopen. Maar er zijn misschien wel geen kopers in de markt. Want iedereen is natuurlijk door zijn hoeven gezakt. Zijn er überhaupt nog kopers in de markt of partijen met veel geld die onderdelen zouden kunnen overnemen?
Ja, tuurlijk. Uber Eats, Deliveroo, DoorDash. Die hebben zeer diepe zakken. Uh-huh. Proces zelf heeft natuurlijk belangen in JD.com, recent verkocht voor 3,5 miljard. Kunnen dus ook Tencent aandelen verkopen. Ze zijn nog steeds 28% aandeelhouder in Tencent.
Ja.
Ze hebben vorig jaar 2% voor 12, 13 miljard verkocht. Dus daar kan je, dat is een behoorlijke zak met geld die je kunt aanboren als je daar nu in mag verkopen. En die opbrengst zou je gewoon kunnen gebruiken om niet alleen iFood te kopen, maar dan zou je bij wijze van spreken ook voor hetzelfde bedrag waar je een jaar geleden of 6 maanden geleden iFood voor moest kopen, kan je bij wijze van heel Just Eat kopen.
Ja. Dus wil je dat überhaupt, de hele tent verkopen?
Ik kan me niet voorstellen dat hij dat wil. Zeker niet tegen deze prijzen. Maar er moet strategisch wel wat gebeuren. Want je kan wel zeggen van, nou, als hij nu tegen deze prijs moet verkopen, is het het lachertje van de beurs. Ja. Maar met deze koersdaling en de strategische malheur die we hebben gezien, een communicatieve malheur en zie ik niet in dat hij, zeg maar, dat imago kan ontsnappen. Nee,
Nu heeft hij die koersdaling natuurlijk niet helemaal zelf in de hand. Omdat ook, ik neem aan dat er ook margin calls spelen bij de grote hedge funds in Amerika.
Ja.
Dat is we hebben gezien dat Tiger aan het afbouwen is. En ik weet niet wat CatRock allemaal doet. Maar dat zal natuurlijk ook een beetje meespelen. Maar het is wel duidelijk dat ik neem aan dat Tazelaar zijn boeltje er ook uitgooit. Op dit niveau.
Ik weet niet of dat...
maar hij heeft natuurlijk wel een hoop aandeelhouders tegen zich in het harnas gejaagd ook.
Ja, ja. Klopt. En wat gisteren ook in volumes, die Berenberg kwam met die celnood. De volumes waren mega groot. Dus dat leek wel op een soort capitulatie van ofwel liquiderende beleggingsfondsen of hedge funds die moeten. Want kijk, als je natuurlijk een aantal beleggingen hebt die min 80 of min 90% in 12 maanden doen, dan krijg je als hedge fund ook een beetje het plakkaat van die kunnen er ook niks van.
Nee.
Krijg je outflow. Ja, ja. En die outflow, die zul je toch... Je moet beleggingen te gelden maken om die mensen hun geld terug te geven. Ja. Dus ja, het is een soort negatieve spiraal of self-fulfilling prophecy die je dan creëert. En dat hebben we denk ik gisteren ook gezien. Ik zag dat we vanochtend een klein beetje opveerden, maar vanmiddag toch ook weer in de min gingen. Het leed is nog niet helemaal geleden. En het zal pas hopelijk een bodem gaan vinden op het moment dat het bedrijf strategisch de piketpaaltjes echt een keer neerzet, daarnaar handelt. En ook committeert om die cash die het oplevert. Ook al is dat vele malen minder dan misschien dat ze zelf hadden gedroomd. Of zelf een jaar geleden hadden gedacht.
Ja.
Zegt we dat gaan we aanwenden voor buybacks. Ik denk dat binnen no time dan de koers op hoger niveau staat. Maar misschien wil je het zo wel, maar geen hoger niveau. Nee. Ik heb geen idee. Ik snap sowieso niet waarom die niks doet.
Nee. Is er voor jou een moment of kan er iets gebeuren? Want jij zit er ook al enige tijd in natuurlijk. Je blijft zitten. Hè? Misschien bijkopen zelfs, weet ik niet. Maar is er voor jou een moment of een... kan er iets gebeuren waardoor je zegt van nu ben ik er helemaal klaar mee? Dat je ze eruit gooit? Of zeggen van nee, ik geloof echt wel in het businessmodel van Just Eat Takeaway?
Nee, ik kan zeker een moment bereiken dat ik op een gegeven moment ben er zo klaar mee.
Heb je dat eens meegemaakt met een ander aandeel? Denk van jezus,
dit is nu... Goed, ik denk dat ik het wel een keer heb meegemaakt inderdaad. Maar dat was waarschijnlijk ook
al was meegemaakt.
Als een soort angstige particuliere belegger op dat niveau eruit. Ja, ja. Waardoor dat was de bodem dan ook. Zeg maar, ik kon precies op de grafiek mijn puntje zien, zeg maar. Dus ik ben daar wel iets... Ik denk nu wel 2-3 keer na voordat ik die emotionele beslissing neem. Ja. Maar ik vind het gewoon veel... Het is veel meer waard dan die 15 euro, 14 euro die we nu zien. Alleen een mooie auto kan ook heel veel waard zijn. Maar als de chauffeur continu de berm meer rijdt en tegen de vangrail aan gaat, dan blijft er uiteindelijk niet zoveel van over. En ik heb het idee dat ik op de achterbank als soort passagier zit en ik kan niks doen.
Je moet je riemen doen. Wat ik kan doen.
En een valhelm, ja.
Ja, nog heel even kort. We zijn bijna aan het einde van de show. Maar Prosus, die gaan dus een hoop geld genereren. Want ze hebben gezegd, we gaan eigenlijk, zeiden ze, we gaan arbitreren. Tussen de aandelen Tencent en hun eigen aandelen. Maar ze kunnen ook gewoon alleen maar aandelen Tencent verkopen natuurlijk. En ze hebben ook niet gezegd hoeveel. Dus daar kan echt heel veel geld uitkomen.
Ja.
Wat zou hun, voor hun, ze zitten in een aantal verschillende dingen. Fintech, maaltijdbezorging. Zoekertjes, de classifieds. Ja. Die markt voor maaltijdbezorging ligt natuurlijk helemaal op. Er liggen heel veel lekkere dingen op de grond. Is dat voor hun... bedoel, zie jij een voor hun daar een kans om daar nu echt een grote slag te slaan?
Nou ja, als je ziet dat ze voor het verkoop van dat 2% belang... natuurlijk dat ging op een ander niveau dan waar we vandaag staan in Tencent. Maar Chinese aandelen zijn dan een herstelbeleid.
Ja, die liggen beter nu.
Dat leverde, wat ik zeg, 12, 13 miljard op aan mijn hoofd gezegd. Je hebt nog steeds 28%. Dus ja, dat is wel een soort portemonnee die je te pas en te onpas kunt gebruiken. Ja. Ze hadden natuurlijk een 3-jaar lock-up. Ja. Die is eraf gegaan.
Ja.
Tencent komt doordat de Chinese sector ook wat beter ligt. Hè? De Chinese economie, die zero-covid-policy wordt wat versoepeld. Die projectontwikkelingmarkt wordt wat versoepeld. Er is wat minder regulering voor die tech-ondernemingen. Er wordt allemaal weer een klein beetje vrijgelaten. De hele situatie over Amerikaanse EDR, of Chinese EDR's in Amerika. Dat is een beetje grotendeels achter de rug, denk ik, die discussie. Met alle Hongkong listings die we ervoor terug hebben gehad. Dus eigenlijk begint China nu te herstellen. Want China dit jaar, de Alibaba's en de Tencent's en de NetEase en noem ze allemaal op, de Baidu's. Die staan enkelcijferig in de min of zelfs een klein beetje in de plus. Vergeleken bij de 40-50% dalingen die we nu in Amerika hebben gezien. Sommige van hun peers. En Tencent heeft ook recent een belang verkocht in Sea, een gaming subsidiary. Waardoor die ook voldoende cash heeft met zijn eigen vrije kaststroom. En de opbrengst van die verkoop van de belangen. Ze hebben ook een stuk JD.com hebben ze ook verkocht. Om eigen aandelen in te kopen. Dus ik zou zelf een situatie kunnen hebben dat Prosus aandelen Tencent verkoopt.
Aan Tencent.
En dat Tencent aandelen inkoopt.
Ja.
Daarmee wordt wel het gat tussen de twee qua discount wordt verkleind. Dus dat is de bedoeling van deze hele exercitie. Process krijgt daardoor mogelijk tientallen miljarden aan nieuwe middelen binnen. Die ze kunnen aanwenden voor inderdaad om nu eens hun slag te slaan.
Kunnen shoppen.
In een sector waar de gemiddelde waardering 70, 80, 90% in sommige gevallen naar beneden is. En ze zijn natuurlijk al sterk in food delivery in India. Ze zijn in China natuurlijk actief.
iFood.
Rusland hebben ze een klein probleempje met die classifieds die ze moeten zullen verkopen. Nemen ze de tijd voor.
Ja. Nemen ze een paar jaar voor, denk ik, tot het over is.
Ik snap wel dat die koers van Prosus van onder de 50 naar nu 2,63 is gestegen. Ja. In een moeilijke markt, een negatieve markt.
Ja.
Doordat het tij daar echt wel aan het keren is. Dus ik denk wel dat ik begrijp waarom beleggers dat doen. En ik weet niet, alles wat ik vandaag heb gezegd over alle aandelen, ga er maar vanuit dat ik in alles positie heb. Dan hebben we ook nooit gezeur over.
Nee, dat is goed.
Doet hij dat voor eigen parochie? Of ik kan alles positie hebben. En dat maakt. Ik praat gewoon zoals ik erover denk. Dus ik praat niet naar mijn posities. Nee. Maar dat maakt het wel een stuk makkelijker om voor de luisteraars. Ook. Dit is geen advies, maar ik praat gewoon zoals ik.
Nee, maar het is hartstikke mooi. Want mensen krijgen nu op deze manier veel meer inzicht in hoe jij tegen die aandelen aankijkt.
Ja.
En uiteraard moet iedereen zelf zijn eigen beslissing nemen of ze wel of niet koopt. Nou, fantastisch gesprek. Hartelijk bedankt. Leuk dat je hier gekomen bent. Ik stel voor dat we het over een half jaartje weer doen. Dat we gaan kijken hoe dan de vlag erbij hangt. We zijn heel benieuwd hoe het verder gaat met de processen en de juicy takeaways van deze wereld. Mensen die meer erover willen weten, dit weekend in het magazine uitgebreide analyses van beide aandelen, Prosus en Justy Takeaway, hoe wij er tegenaan kijken, kan je voor €14 kan je abonneren op de aandeelhouder. Dan zie je dat allemaal. Link staat onder de video. Mark, jij hartelijke dank.
Graag gedaan.
En ik hoop je binnenkort weer te zien.
Ja, super. Doen we. Oké.
Tot ziens.
Joep.